interne keuken.
Dag Edward de Maaschalk.
Goedemorgen.
Over jouw nieuwe boek, Het strijdtoneel van Europa, zo heet het.
Ja, zo heet het.
Het begint in 1648.
Ja. Ja, wanneer het vorige boek eindigde, dus dat boek heet Oranje tegen Spanje. En dat eindigt met het einde van de 80-jarige oorlog in 1648. Wanneer er vrede is tussen Noord en Zuid, ja. Tussen Nederland en het toekomstige België.
Dat is die protestanten en die katholieken.
Ja, die zijn dus uit elkaar gegaan en die hebben een grens vastgelegd, die vast ligt tot op vandaag. En ja, dat akkoord is er ook gekomen omdat de Spaanse koning niet op alle fronten tegelijk kon vechten voor ons. Dus met die Nederlanders had hij dan al vrede, maar hij had de Fransen dan wel... die probeerden die zuidelijke Nederlanden, de Spaanse Nederlanden, in te palmen.
Ja, want je hebt dus echt de scheiding der Nederlanden, die Verenigde Provinciën, die zijn eindelijk onafhankelijk.
Ja,
die zijn protestants, die mogen hun zin doen en wij blijven achter.
Wij blijven achter, ja.
Als de zuidelijke Nederlanden.
Het kneusje, hè.
Katholiek, ja, dat is het kneusje. Beeld dat we hebben. Hè. Iedereen met een beetje geld en talent is verhuisd, gevlucht,
ja.
Van Antwerpen naar Amsterdam.
Dat kneusje, ja, die Fransen dachten, nu gaan we, ook om hun grenzen te versterken in het noorden, hè, dat was altijd een moeilijk probleem, hebben ze gezegd, we gaan de zuidelijke Nederlanden, toen de Spaanse Nederlanden, inpalmen.
Ja, ja. Want dat is het beeld.
Maar
dat we
de anderen
van...
hebben dat niet gewild. Hè. Nederland wilde dat eigenlijk ook niet. Die wilden geen grens met Frankrijk, want Frankrijk is toch een gevaarlijke buur. Het was lang hun bondgenoot geweest, maar ze wisten hoe gevaarlijk het was. Want in die tijd van Lodewijk de 13e en Richelieu, en later van Lodewijk de 14e en Mazarin, dat waren geen kleine jongens. Hè. Dat is een groot land dat lange tijd al zijn potentieel niet heeft gebruikt, omdat dat voortdurend in godsdienstoorlogen was gewikkeld. Maar nu was dat allemaal opgelost. En nu konden ze ervoor gaan en ze gingen ervoor. En
ja.
Dus hun voornaamste doel was de zuidelijke Nederlanden inpalmen.
Want dat is het beeld dat we hebben, dat de zuidelijke Nederlanden dat in 100 jaar daarna een soort eeuwigdurend slagveld waren. Hè, komen en gaan van vreemde legers. We zijn voortdurend onder de voet gelopen.
Ja, we hebben ongeveer alle oorlogen meegemaakt, behalve eentje. In de einde 18e eeuw hebben we een 7-jarige oorlog waaraan we ontsnapt zijn. Dat is dan ook een gouden tijd geworden, want voor de rest hadden we altijd oorlog. Ik bedoel, Lodewijk de 14e, die oorlog, er werd vrede gesloten en onmiddellijk werd een nieuwe oorlog opgestart. Want hij moest en zou de Nederlanden inpalmen.
Ja.
En u weet, op het einde van het boek, Napoleon heeft dat dan ook echt gedaan.
Ja, want het boek eindigt in 1815.
Ja, ja.
Allee, Waterloo,
het is dan weer mislukt. Het is eigenlijk een wonder dat we bestaan.
Ja. Maar het rare is, waarom wou iedereen die zuidelijke Nederlanden dan zo graag? Want alle geld en alle talent, alles was weg.
Ja,
is het beeld
ja
dat we hadden.
Tot op zekere hoogte. Maar het heeft natuurlijk de ligging van het land en het potentieel van de bevolking is wel enorm. Iedereen wist dat beter dan wij zelf. De Fransen wilden het, de Engelsen wilden niet dat iemand anders het zou hebben. Want het ligt bijzonder goed met Oostende en Antwerpen, dat is vlak tegenover de Britse kust. Hè. Dus de Hollanders wilden niet dat de Fransen het zouden hebben, dan wilden die niet als buur. De Pruisen die zaten ook al te graaien, die wilden ook stukken, die hebben dan ook stukken gekregen. Maar dat is dan zo helemaal in het oosten, in de buurt van Roermond, hebben ze ook stukken ingepalmd. En de Oostenrijkers die kregen het dan onverwacht op hun brood en die wilden het eigenlijk niet. Die was te ver voor hun, 1000 kilometer hè, van Wenen. Die wilden het altijd omruilen met Beieren. Maar die wilden het wel hebben om het te kunnen als ruilmiddel gebruiken om Beieren. Beieren hadden ze zo graag gehad, ze hebben het nooit gehad. Hè.
En van wie was Beieren dan?
Beieren was van Beieren en dat was van niemand.
Ja, van zijn eigen.
En dus de vorst van Beieren, Maximiliaan Emanuel, die is op zeker ogenblik landvoogd geworden bij ons, rond 1700. In de tijd van het bombardement van Brussel was hij landvoogd. En hij was zelfs bereid om Beieren om te ruilen voor de Nederlanden. Zo interessant was dat. Hier woonde eigenlijk wel, het is niet alleen een goede ligging, maar er was eigenlijk ondanks de oorlog toch veel welvaart. Dat is heel bizar. En dus we zijn vertrokken met een goede 1 miljoen inwoners. Na de tijd van Alva waren we werkelijk gedecimeerd. Een eeuw later zaten we aan 2 miljoen inwoners. En in de Franse tijd hadden we al 3 miljoen inwoners. Ondanks al die ellende.
Ja, want op zich, dat is een goed teken hè, in die tijden.
Ja,
als de bevolking aangroeit.
Want we hadden 3 miljoen inwoners en de Verenigde Provinciën. Dus onze oude vijand had er maar 2 miljoen. Hè. Dus toen Willem de Eerste begon, waren wij groter. Hè. Hoe is dat mogelijk geweest?
Ja, maar ik las in je boek, het is niet alleen bevolking ook. De mooiste gebouwen, een geweldige kant- en katoenindustrie, steenkoolbekkens enzovoort.
Ondanks alles, we werden er altijd onder de duim gehouden. Maar het potentieel is groot. Dat wil zeggen, iedereen, ook in Antwerpen. Hè. Antwerpen is een stad die stil ligt, omdat de Schelde gesloten is. Maar hier woont nog veel rijk volk. En die willen graag investeren. En de minste kans dat ze krijgen, ontploft het. Hè. Je hebt op zeker moment, de Schelde is gesloten. Dus dachten de Oostenrijkers toen, laten we Oostende gebruiken. Die Nederlanders dachten, het is niet waar, zeker. Ze gaan Oostende.
Ze hebben een oplossing.
Ze beginnen daar met een compagnie. En binnen de 5 jaar hebben we de helft van de theehandel al in handen.
Ja, dat vond ik een van de ongelooflijke verhalen. Er is een soort Vlaamse Verenigde Oost-Indische Compagnie geweest.
Ja.
Die wij alleen associëren met.
Ja, die is 2 keer opnieuw geprobeerd en 2 keer afgeblokt door de Hollanders natuurlijk. Want in de 18e eeuw was hun gouden eeuw lang voorbij. Dat is de 17e eeuw, voor alle duidelijkheid. Het ging minder goed. Het enige wat ze nog konden om hun rijkdom op te houden, was onze onder de knoet houden. Hè? Want als Vlaanderen en Brabant, als die plotseling al hun potentieel in de gewicht leggen, dan is het gedaan met hun. Stel je voor dat Antwerpen terug begint, dan is het voorbij voor Amsterdam. Dat wisten ze. Maar Oostende, het toekomstige Zeebrugge eigenlijk, hè, daar hadden ze minder greep op. En zij hebben werkelijk alles gedaan om dat in de kiem te smoren. Hè. Er werden zelfs doodvonnissen uitgesproken aan al wie durfde meewerken aan die verhate Oostendse compagnie.
Ja.
En uiteindelijk hebben ze met oorlog gedreigd. En de Fransen ook. Hè, want die speelden dikwijls onder één hoedje. Of de Engelsen zeker. Want die hebben ook hun compagnies. En dan heeft de keizer het opgegeven en gezegd, we gaan het voorlopig opschorten en het is eigenlijk nooit meer heropgestart. Maar er is wel veel geld aan verdiend. Want het paleis op de Meer in Antwerpen is gebouwd door een van die kerels die uit Antwerpen, die al zijn geld heeft geïnvesteerd in de Oostendse compagnie. En binnen de 5 jaar kon die zo'n paleis neerzetten. Want die winsten waren meer dan 100%.
Dat was met een beetje theehandel en specerijen.
Ja, theehandel en specerijen. Maar ja, dat is niet onbelangrijk. De tijd van de koffiehuizen en theehuizen die dus bloeiden en groeiden. En tabakshandel en weet ik wat. Hè. De tabak kun je hier nog kweken, maar thee niet. Hè. Dat moet echt van ginder komen. En kruiden ook. Hè.
Ja.
Peper en al die andere dingen.
Zeg, dus wat ik heel opmerkelijk vond in het boek ook, is je denkt, hè, we beginnen in 1648, einde 80-jarige oorlog, die godsdiensttwisten zijn voorbij.
Ja.
Maar het is niet zo. Hè. En onder elkaar ook. Katholieken bijvoorbeeld hebben met Jansenisten en zo, dat is eigenlijk blijven doorgaan.
Ja, er is veel onvrede geweest binnenlands. Ja. Ja. Tussen 2 grote partijen, de Jansenisten en, laten we maar zeggen, om het simpel te houden, de Jezuïeten.
Oké. Okay. Kan je even uitleggen wat de Jansenisten van.
Jawel, dat is dezelfde problematiek als in Nederland. Het lijkt nu echt ver van ons bed, maar het is voor die tijd iets heel belangrijks. Het gaat over het hiernamaals, hè. Dus in het Jansenisme, net zoals in de, laten we zeggen, de scherpslijpers in Nederland, bij de Calvinisten, heb je een strekking die zegt, theologisch gesproken, God weet alles. Oké? Okay? Ja, God weet alles. Anders is hij God niet.
Ja, oké. Klinkt logisch.
Als God alles weet, weet hij ook hoe het met u gaat aflopen. Dat je naar de hemel of de hel zult gaan. Ja? Ah, dat is al een andere vraag. Hè? En daarom gaat het.
Wacht, is dat nu predestinatie? Hoe
ja, dat is
voorbestemdheid. Het ligt al vast. Je moet geen best, dus je best niet meer doen om flink te zijn.
De steile Calvinisten zijn daarvoor, geloven daarin. Dat heeft met de genadeleer van Luther te maken en zo. Maar dat speelde dus ook bij die Jansenisten. Die Jansenisten die gingen volgens Augustinus ook van dezelfde idee uit. God weet alles. We kunnen er eigenlijk niks aan doen. En het heeft dan ook geen zin om geld te geven aan goede werken, om het goed te maken. Want dan zeggen die scherpslijpers, het heeft geen zin. God weet het toch, hè, dus het heeft geen zin.
Dus je mag ook
het zijn natuurlijk Erasmianen, ook Jezuïeten, die zeggen nee, de mens is vrij om te kiezen voor het goede of het kwade. En die anderen zeggen nee, alles hangt af van God. Nu, dat is natuurlijk een fundamentele kwestie. Maar rond die 2 kampen, ja, begint er eigenlijk strijd te ontstaan. En de meeste landvoogden en landvoogdessen die uit Oostenrijk kwamen, of uit Spanje kwamen, die waren wel tegen die Jansenisten. Omdat die ook een beetje, laten we zeggen, het bestuur aanvielen. Jansenisten zijn eigenlijk tegen de paus, zal ik maar zeggen. Jezuïeten zijn heel pauselijk. Jezuïeten is een orde die van de paus afhangt. Dus op de duur waren ze ook antipauselijk en wilden ze ook hun eigen nationale kerk, een beetje zoals in Frankrijk ook. En ja, daar is veel, veel inkt over gevloeid. En veel intellectuelen hebben zich heel hun leven bezig gehouden met die problematiek. En die is echt ver van mijn bed. Maar ik probeer in het boek toch duidelijk te maken dat het gaat over fundamentele zaken.
Ja, maar zijn ze verboden, die Jansenisten? Zoals in, uitgemoord en gestraft?
Die zijn zwaar getackeld en vervolgd en die zijn verboden. Maar uiteindelijk, op het einde van de 18e eeuw halen ze toch hun gram. Hè. Omdat dan komt daar die, laten we zeggen, meer tolerante vorsten, zoals Jozef II, dat was een heel progressieve vorst, die laat ze dan toe. Meer nog, hij was zelf een jansenist.
Ah ja, dat helpt
natuurlijk. Hij wilde ook wel, de pauze was voor hem ook een figuur die hij niet wilde. Hij was een verlichte vorst.
Zeg maar, er is ergens een passage waarin er sprake is van de opheffing van de jezuïeten. Precies het tegenovergestelde. Ja, dat had ik nog nooit gehoord, dat de jezuïeten verboden zijn geweest.
In de tweede helft van de 18e eeuw is de tijd van de encyclopedie en Voltaire en Rousseau. En dat heeft natuurlijk enorm veel invloed. En Jozef II was daarvan doordrongen. En in die periode, het is op het einde van het regime van Maria Theresa, zijn de jezuïeten officieel afgeschaft.
En Jozef II, dat is die keizer Koster, wat ons altijd verteld is. Die zich met van alles kon moeien en die heeft de jezuïeten gewoon afgeschaft.
Die moeide zich met alles. En dat was soms heel pijnlijk. Ik geef nu één voorbeeld. Ik kwam de lumineuze idee om alle kermissen die heel het jaar door werden gevierd in België, en dat was eigenlijk het leukste moment van het jaar, om die allemaal op één dag te zetten. Gewoon uit ordelijkheid. Omdat er veel mensen zwierven van kermis naar kermis en
dat moest dan niks.
Dus ordnung moest zijn. Hè? Dat is een beetje op zijn Duits zou ik zeggen, maar het is Oostenrijks. En ja, maar hij besefte natuurlijk niet wat hij daarmee aanging. Ik bedoel, elke jonge man ging naar zijn eigen kermis, maar ging ook naar de kermis van de omliggende dorpen om op zoek te gaan naar een lief.
Ah, ja.
Want anders krijg je inteelt. Hè? En ze gingen een lief zoeken op een ander. En plotseling gingen al die kermissen op één dag. Wie bedenkt nu toch zoiets? Dan moet je toch een stomkop zijn. Dat is dus Jozef II. Ook andere dingen die wel redelijk zijn. Dat je niet meer wordt begraven rond de kerk, maar ergens in een uithoek. Hè? Zoals dat nu overal is. Hè? Je mocht niet meer begraven rond de kerk.
En dat is van dan?
Dat is van toen, ja. Jozef II. Ja. Ja. Jozef II heeft ook heel het land hervormd. En het tragische is dat we hem niet gevolgd zijn. Het is de enige keer in de geschiedenis van die lange periode dat we in opstand zijn gekomen tegen die man die het allemaal beter wist. En want dat kunnen we echt niet hebben. Een man die het beter weet.
Ja, dat is ongelooflijk.
Ze mogen over ons regeren, maar ze moeten het niet beter weten.
Ja, want er wordt ook altijd verteld dat wij een beetje een onderdanig, zal ik niet zeggen, maar toch een volk van plantrekkers zijn, omwille van al die vreemde mogendheden.
Dus, ja, eigenlijk, wie over ons regeerde, het kon ons eigenlijk niet schelen.
Ja, waarom zijn wij geen nationalisten?
De Fransen vallen hier binnen op zeker ogenblik. En wat doen de notabelen? Ze halen de adelaar van Oostenrijk af en ze hangen de Franse lelie op. En voor de rest blijft alles bij het oude. En zolang dat is, hebben we geen probleem. Maar als die vorsten beginnen te hervormen, dat is wat anders. Hè.
Dan is boel.
Die moeten zich niet moeien met onze interne keuken, hè, om dat woord te gebruiken. Hè.
Ja. Die Jozef II, dat is een naam van iedereen die ons geregeerd heeft. Hè. Er staat zo'n lijstje achteraan van alle landvoogden en landvoogdessen en hoe heten ze ook allemaal en zo. Ik denk Jozef II, en het zal ongeveer een van de weinige namen zijn die ertussen staat die je kent, maar het is een waslijst.
Ja, Maria Theresa heb je ook natuurlijk.
Ook, die wel.
Maria Theresa, die wordt dan gezien als de moeder die iedereen graag zag, maar die eigenlijk, men wist dat niet, dus een echte politica, die eigenlijk heel de tijd geprobeerd heeft om dat verdomde land, dat wel geld opbracht, te ruilen met Beieren. Om Oostenrijk te vergroten. Er was eigenlijk een kamp in de achtergrond. Hè, tussen Pruisen, dat steeds maar uitbreidde, en Oostenrijk, dat ook steeds maar uitbreidde. Hè. Mm-hmm. En eigenlijk, de Oostenrijkse aartshertog was meestal ook de keizer van het Heilige Roomse Rijk, dus van Duitsland. Hè. En dus, de Pruisen wilden Duitsland in handen krijgen en de Oostenrijkers. En uiteindelijk zijn de Pruisen gewonnen. En daarom wilde natuurlijk Maria Theresia Beieren hebben. Dat is een belangrijk stuk van Duitsland. In ruil voor de Nederlanden, die ze dan liever kwijt was. Omdat ze op die manier het toekomstige Duitsstalige gebied, of het grote rijk, kon maken dat ze op het oog had. En het is niet gelukt omdat Pruisen altijd dwars lag. En uiteindelijk is Pruisen gewonnen. En Pruisen is een zeer militaristisch land. En uiteindelijk is Duitsland zeer militaristisch geworden. We zullen het geweten hebben.
Ja.
De Twee Wereldoorlogen.
Luisteraars, zorg dat u een atlas bij de hand heeft.
Terwijl
zou ik zeggen,
Oostenrijk dat even een multiculturele staat was, eigenlijk een soort voorloper van het toekomstige Europa. Maar die heeft het niet gehaald, die was te soft.
Ja.
Die was te soft.
Ja, je zou op een landkaart moeten kijken om te kunnen volgen, maar ja, die landkaart werd ook voortdurend hertekend.
Ja, er staan heel wat mooie landkaarten.
Zeg maar wat ik me afvroeg, Edward, al die figuren, hè, waar ik nooit op school van gehoord heb, die allemaal hier de baas zijn geweest over ons, hoe komt dat je dat allemaal weet?
Ja, ik wist het ook niet vooraf natuurlijk. Het is voor mij, ik ben medievist van vorming, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat die 17e, 18e eeuw, dat zo een blinde vlek was.
Ja.
Zo'n zwart gat.
Want dat ding over...
Waarin wel alles gebeurt en ik weet het niet. En ik wil het wel weten.
Ja, want we hebben het over de periode 1648 tot 1815.
Ja.
Ervoor dat ze de godsdienstoorlogen en daarna
is Napoleon en zo.
Napoleon en dan is het Willem I in de Nederlanden. Maar daartussen, dat tijdperk heeft geen naam. Dat ding, dat is een periode van hoeveel is het? 163 jaar?
Ja, dat is meer dan 150 jaar. Ja. Ja, ja. En dat is eigenlijk altijd een beetje door de historici minder behandeld. En de bevolking weet daar dus ook niet veel over. En dat is een gewone vergeten periode.
Een soort rommel.
Terwijl mij toch vroeger al veel erg opviel, als je nu in een stad komt. De mooie gebouwen, de mooie erfgoedgebouwen, die zijn altijd 18e eeuws. Altijd. Ik zeg, daar moet daar toch iets geweest zijn in die 18e eeuw. Moet dat toch een zekere rijkdom geweest zijn. Allee, Leuven, al die colleges, al die abdijen. Ja. Neem nu de abdij van Vlierbeek, heel mooi klassicistisch gebouw. Maar ook al die andere grote abdijen in België zijn allemaal 17e, 18e eeuw. De Begijnhoven zijn allemaal 17e, 18e eeuw. Die zijn in middeleeuws. Al die huizen, in het middeleeuw waren dat houten huizen, die zijn allemaal herbouwd. Er moet dus toch een zekere welvaart geweest zijn. Allee, dat intrigeerde me toch.
Ja. Nu, dat die gebouwen er nog staan, is in vele gevallen een wonder. Want het is ook de periode waarin het bombardement is uitgevonden.
Ja, dat is waar, ja. De Fransen hebben bombardementen zijn altijd gebeurd.
Het vliegtuig was er nog niet, hè?
Die werden gebruikt om de wallen kapot te krijgen en binnen te vallen en de stad te veroveren. Maar de Fransen en vooral minister Louvois, zeer meedogenloze man, heeft in opdracht van Lodewijk XIV een nieuw soort bombardement uitgevonden met mortieren die de ballen, die dan grote ballen die heet gestookt werden, ijzeren ballen, die werden heet gestookt, gloeiend, en die werden dan in een boog over de wallen in de binnenstad geschoten. En op die manier de mensen te demoraliseren en
de stad dan huizen, uiteindelijk dat
de stad verwoesten eigenlijk. Hè?
Ja.
En dat hebben ze in de Nederlanden zeer veel gedaan. Overal ook. Hè? Dat gebeurde ook in de Palsen, overal waar ze waren, maar ook bij ons. Hè?
Je noemt het de uitvinding van het terreurbombardement.
Ja, dat is een terreurbombardement. Allee, het is een manier om binnen te geraken. En dat was zeer succesvol. Ik moet zeggen, soms is dat verbijsterend om te zien. Lodewijk XIV besluit Mons in te nemen en hij zal dat doen via een bombardement. Dus ze staan daar allemaal, Lodewijk XIV. Maar heeft al zijn hofdames bij. Die zich voor de gelegenheid kleden in Amazones, om het nog spectaculairder te maken. Het begint het bombardement. Ja, die mensen sterven daar in die stad in een vuurzee. Maar hij zegt, halt, halt, we stoppen even. We gaan voor die arme dames van Mons, die toch moedig zijn. Hè? En zich toch blijkbaar niet overgeven. We gaan een serenade houden. Een groot concert. Er wordt een serenade gehouden voor de vrouwen van Mons. En daarna zegt hij, oké, we gaan verder met het bombardement. Zoiets kun je je toch niet voorstellen. Ik bedoel, dat is van een... Ja, allee, dat is een andere tijd. Hè. Je kan dat... En natuurlijk, het is... Ja, een respect voor de moed van die mensen die niet toegeven, maar die toch zullen toegeven, want die stad is ook ingenomen, ten koste van veel slachtoffers, want de zonnekoning kan niemand weerstaan. Hè.
Nee.
En dat is ook de reden dat hij Brussel gebombardeerd heeft.
Het is goed dat je erover begint, want ik wou het net vragen. De cover van je boek,
dat is
een stad in lichterlaaien staat.
In 1695, ja.
Ja.
En volgens hetzelfde systeem. De aartsvijand van Lodewijk XIV was een Hollander, Willem III, die bovendien koning van Engeland is geworden. En die was volop bezig met namen in te nemen, hè, op de Fransen. Hè. Namelijk dan de Maas en is de poort van Nederland. Hè. En om hem af te leiden, om hem daar weg te krijgen, hebben ze het idee gehad om een stad te verwoesten. En dan zou hij wel stoppen met het beleg van namen en komen helpen. En Lodewijk XIV dacht aan Gent of Brussel, van de kaart te vegen. En uiteindelijk is het Brussel geworden, omdat dat dichter bij namen lag. En ze hebben dus gewoon Brussel vernietigd, de binnenstad. Niet de wallen, de binnenstad. Niet om het in te nemen, maar gewoon als terreurdaad. En ja, dus heel die markt lag plat en al de omgeving, hè. Dus dat was heel erg. Er zijn veel archieven verloren gegaan. Er zijn veel kunstwerken verloren gegaan. Beroemde kunstwerken. Ja, dat was veel huizen verloren gegaan. Maar vooral de grote markt was weg. En de Brusselaars waren zo boos over die oorlogsmisdaad dat ze gedacht hebben. En dat bewijst de veerkracht van die bevolking. Nu gaan we eens laten zien wat wij kunnen, hè, meneer Louis XIV. Hè? We gaan eens laten zien. En binnen de 5 jaar stond daar een nieuwe markt. Zoals ze vandaag is. Met goud beklede huizen.
Ja, allemaal dus waar de toeristen komen naar kijken.
5 jaar. In die moeilijke omstandigheden van de oorlog hebben ze dat binnen 5 jaar erop gebouwd. En ja, met alle macht die ze nog hadden. En alle talent dat ze nog hadden. Want er was veel talent natuurlijk naar Nederland verhuisd. Maar er waren er toch nog veel achtergebleven.
Ja,
toch nog veel kunstenaars en beeldhouwers en architecten. En we lieten niet zien wat we konden. En het feit dat ze dat konden, bewijst dat de ruggengraat van de bevolking in al die perioden niet gebroken is.
Ja,
dat is mij heel erg opgevallen.
Wel een hele mooie boodschap van je boek ook, hè? Want dat er veel meer gebeurd is dan alleen maar een soort miserabel wingewest hier. Tussen 1648 en 1815, het strijdtoneel van Europa, zo heet je boek. Edouard de Maasgelijk, dank je wel.
Interne keuken.